Namens de kerkenraad zijn er voor u de volgende afkondigingen. Deze dienst is een dienst van nabetrachting op het gevierde heiligavondmaal. Zondag 9 september zijn de diensten als volgt. 'S morgens om 10 uur dominee Bogaert en om 15:30 middags dominee J.W. van Estrik. Er zijn een paar mededelingen voor u. In de hal van de kerk is een informatiefolder in zaken de landelijke evangelisatie. Komende zaterdag, 8 september, wordt ook ons kerkgebouw opengesteld voor de Open Monumentendag. Op 11 september is er het gemeenteuitje en mensen die mee willen kunnen zich nog opgeven bij Ria Kwakenaak. Huwelijksbevestiging is aangevraagd door Florian Visser, Kralingseweg 9C, Rotterdam, en Charlotte de Haan, Lambertestraat 84, Rotterdam. Zij hopen 14 september in het huwelijk te treden. En de huwelijksdienst waarin ik zelf zal voorgaan, vindt plaats in de Stulpkerk van Lagevuurse 's middags om 3:15. Eventuele wettige bezwaren kunnen worden ingediend bij de scriba, ouderling A. Roosendaal. En voor alle data geldt deel voor lente. De dienst erop veranderen. De eerste collecte is voor landelijk evangelisatiewerk, de tweede voor de kerk. De collecte bij de uitgang is voor het onderhoud van de kerk bestemd. Laten wij deze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen uit Psalm 27 en daarvan het eerste vers. God is mijn licht, mijn heil, wie zou ik vrezen? Hij is de Heer die hulp verschaft in nood. Psalm 27 vers 1. Wij lezen de heilige wet van God en de samenvatting daarvan en als antwoord daarop zingen wij Psalm 113 vers 4. Wie is aan onze God gelijk, die armen opricht uit het slijk? Psalm 113 vers 4. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek, aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze geboden samengevat toen iemand hem vroeg: Meester, welk is het grote gebod in de wet? En Jezus zei tot hem: Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. In onze voorbeden willen wij in het bijzonder gedenken mevrouw Verhoeven. Zij heeft in de achterliggende week de uitslag gekregen van de onderzoeken die ze heeft ondergaan en de uitslagen waren zorgwekkend. Volgende week moet zij op maandag 10 september dus moet zij naar het ziekenhuis en dan zal zij 11 september een zware operatie moeten ondergaan. We willen voor haar bidden. Laten we samen bidden. Heere God, wij zijn hier bijeen in deze middagdienst van nabetrachting om terug te zien op het avondmaal dat vanmorgen hier gevierd mocht worden. Wij mochten bijeen zijn om de dood van Christus te gedenken en zijn grote liefde waarmee hij zichzelf in de dood gegeven heeft, waarmee hij datgene gedaan heeft wat wij niet konden. Hij heeft onze plaats ingenomen. Hij is voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij rechtvaardigheid van God in hem zouden zijn. Heere, dan zijn wij hier vanmiddag opnieuw bijeen. U kent ons leven, u kent ons hart. Heere, wat kan het leven weer op ons afkomen? Wat kunnen er dingen zijn die de heerlijkheid van Christus aanvechten en aanvallen? Zorgen in het leven, psychische noden, geestelijke aanvallen. Heere, wij bidden u dat u ons troost met uw woord en kracht geeft. En dat wij ook nu vanmiddag mogen zien op de Heere Jezus Christus, die het kruis heeft gedragen en schande heeft veracht. En hij is de overste leidsman en de voleinder van ons geloof. Heere, dan vragen wij of u bij ons bent. Help ons in het luisteren. Geef dat wij onze gedachten mogen richten op het woord dat u tot ons spreekt. Wij bidden ook dat u met uw dienaar bent en dat hij de woorden vindt. Dat u hem ondersteunt naar geest en lichaam om uw middel en instrument te zijn. Om uw heilige evangelie ook vanmiddag aan ons allen te verkondigen. Heere, wij bidden voor mevrouw Verhoeven. Zij kan er niet bij zijn, gezien haar ziekte. Ze heeft een moeilijke uitslag gekregen, die zorgen baart, Heere. Ze weet het. We dragen haar aan u op, Heere. We vragen of u haar nabij bent en haar door de operatie heen helpt. Maar we bidden ook voor haar ziel. Want, Heere, het gaat toch aan op de eeuwigheid en dan is het nodig dat wij kunnen zeggen dat u onze ziel hebt gered, onze tranen hebt gedroogd. Geef, Heere, dat haar vertrouwen mag zijn op u alleen. Dat zij mag steunen op de Heere Jezus Christus. En zich door het geloof in hem zijn eigendom mag weten naar lichaam en ziel. Voor tijd en eeuwigheid in leven en in sterven. Wees haar zo nabij en alle die om haar heen staan. We bidden, Heere, ook voor Teun de Bruin, die al zo lange tijd niet in de diensten kan zijn. Gedenk hem naar lichaam en ziel beide. We dragen hem aan u op. Ook bidden wij voor Jolanda Hardebol. Ze zal in gedachten ook deze dag bij haar zijn, maar haar psychische toestand laat het niet toe om hier te zijn. Heere, wees bij haar. Ondersteun haar en, Heere, toon het. U weet wat van uw maaksel zij te wachten, hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten, maar dat is voor u geen belemmering om uw genade te geven. Integendeel, Heere, zo bidden wij voor haar. We danken u dat familie Otterspeer weer veilig, ongedeerd thuis mag zijn, na de tijd dat zij in Ethiopië waren, bij hun zoon, die daar getrouwd is, Heere. We bidden ook voor hem, dat u zijn met Pascal en Banji, maar ook met de ouders van Pascal en zijn broers. Heere, we bidden voor hen allen. Gedenk ze. Wees de komende zaterdag bij ons, Heere, als het Open Monumentendag is en er mensen hier zullen komen. Wellicht zijn er gelegenheden om te spreken over wat de kerk is en wat wij geloven. We bidden dat u deze eenvoudige middelen zegent. U bestuurt alle dingen, Heere. U kent alle mensen. Leid ze ook hierheen. Breng ze in uw voorzienigheid hier. En geef degene die hier zijn de vrijmoedigheid om te spreken over de Zoon van God, de Heere Jezus. Gedenk de ouders in het opvoeden van de kinderen. Heere, geef dat zij ook daarin niet voor zichzelf zullen leven, maar voor Christus die voor hen gestorven en opgewekt is. Dat is uw belofte. En geef dat de ouders en misschien de moeders in het bijzonder wel, daarin hun levenstaak en hun levensvreugde mogen vinden om hun kinderen te leiden tot Jezus. Wij bidden ook voor die ouders en voor voor die kinderen zelf, als de kinderen op het speciaal onderwijs zitten. Heere, dat brengt weer eigen vragen en moeite met zich mee. Geef daar ook kracht naar kruis. En Heere, dan danken wij u dat het evangelie zo eenvoudig is. Dat een kind het kan begrijpen en geloven. We bidden, Heere, dat ook die ouders en die kinderen zo mogen leven bij dat evangelie. Heere God, we danken u voor alles wat u ons vandaag gegeven hebt. We bidden u dat u ook nu vanmiddag uw woord opent en uw Heilige Geest geeft, opdat het kracht zal doen en de overstelpende rijkdom van het offer van Christus ook deze middag voor onze ogen mag schitteren. Wij bidden dat uit genade alleen. Amen. Wij lezen hetzelfde gedeelte als vanmorgen en als vorige week, 2 Korinthe 5, vers 11 tot en met 21. Wij lezen vanaf vers 11. In dit gedeelte is de eigenlijke aanleiding, de vraag die Paulus beantwoordt. Mensen hadden moeite met zijn apostelschap. Zij zeiden, is Paulus eigenlijk wel een echte apostel? Heeft hij wel de goede bedoelingen? Heeft hij wel, ja, is het eigenlijk niet een valse profeet, een valse apostel? En Calvijn zegt dan in zijn verklaring bij dit gedeelte, ja, die mensen die konden eigenlijk niet goed luisteren, want zij luisterden naar de verkeerde dingen. Zij luisterden naar welsprekendheid en naar retoriek en als iemand het maar goed en prachtig bracht, dan zal dat wel een ware profeet zijn. Nee, zegt Calvijn, een ware profeet is iemand die de verzoening bedient. Dat zegt trouwens Calvijn niet, dat is het antwoord dat Paulus geeft. Dus daar lezen wij over en dan zien we hoe mensen hem wel prijzen, niet in zijn wel in zijn gezicht, maar achter zijn rug om niet. En dit is aanleiding voor Paulus om dan uit te leggen wat die bediening, die uitdeling van de verzoening inhoudt. Verzelfs tot en met 21. Wij dan wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. En zijn voor God openbaar geworden. Maar ik hoop ook in uw gewetens openbaar te zijn. Want wij prijzen onszelf u niet wederom aan. Maar wij geven u oorzaak van roem over ons, opdat gij stof zoudt hebben tegen degene die wel in het aangezicht roemen en niet in het hart. Want het zij dat wij uitzinnig zijn, wij zijn het goden. Het zij dat wij gematigd van zinnen zijn, wij zijn dat voor u. Want de liefde van Christus dringt ons, als die dit oordelen, dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En hij is voor allen gestorven, opdat degenen die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven en opgewekt is. Zodan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees, en indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Zodan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, zie, het is alles nieuw geworden. En al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en aan ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonde hun niet toerekenende, en hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons baden. Wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Want die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. De tekst voor de prediking van deze middag zijn de versen 14 en 15. Want de liefde van Christus dringt ons, als die dit oordelen, dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En hij is voor allen gestorven, opdat degene die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven en opgewekt is. Laten we boven de preek schrijven: allen leven voor Christus die voor allen stierf. Allen leven voor Christus die voor allen stierf. Drie gedachten. Ten eerste, hij is voor allen gestorven. Ten tweede, zij zijn allen gestorven met hem. En ten derde, zij allen leven voor hem. Allen leven voor Christus die voor allen stierf. De eerste gedachte, hij is voor allen gestorven. Als die dit oordelen, dat indien één voor allen gestorven is, dat is het uitgangspunt van waaruit de rest van dat vers, vers 15, volgt. Onze eerste gedachte, hij is voor allen gestorven. Ten tweede, zij zijn allen gestorven met hem. Wij oordelen dat, als dat dan zo is, dat zij allen gestorven zijn. Met hem. En de derde gedachte, zij allen leven voor hem, opdat zij niet meer, opdat degenen die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem, die voor hen gestorven en opgewekt is. Laten wij uit Psalm 30 zingen als inleiding op de prediking. Psalm 30, vers 1, 2 en 3. Ik zal met hart en mond, o Heer, uw naam verhogen en uw eer. Het tweede vers, mijn God, gij hebt mij om mijn klacht genezen en mijn smart verzacht. Gij hebt mijn ziel door angst beroerd als uit het graf weer opgevoerd. En vers 3, psalm zingt Gods gunstgenoten geeft, geef lof de Heer die eeuwig leeft. Psalm 30, wij zingen vers 1 tot en met 3. Thank you. Gemeente, wij schrijven boven de preek allen leven voor Christus die voor allen stierf. Onze eerste gedachte, hij is voor allen gestorven. En ik begin maar meteen met het woordje allen. Wat betekent dat? Allen. Het is een belangrijk woord in dit vers, want het komt 3 keer voor. Het doortrekt de betekenis van het hele vers. Wie zijn die allen? Ja, zegt iemand, dominee, u gaat toch geen overzoening leren? Allen kan toch niet alle mensen zijn? Ander zegt, ja maar, nou overzoening dat is wel heel erg, misschien algemene verzoening. Jezus is voor alle mensen gestorven, maar het hangt nu van ons af. Nee, zegt een ander, ik wil duidelijke taal, de uitverkorenen alleen. Nou gemeente, daar gaan we alweer, met onze theologische gedachten. En we proberen om die tekst krachteloos te maken. Als op deze manier die tekst proberen te grijpen, te begrijpen, dan zoeken wij verkeerd. Ik kom er straks nog wel op terug, op wie die allen zijn. Maar Paulus heeft hier helemaal niet de gedachte of dat nu veel mensen zijn, of weinig mensen, of iedereen. Hij zoekt in een andere richting. Hij denkt aan wat anders. Wat wil hij zeggen? Wel, die mensen over wie hij spreekt, voor hen allen geldt hetzelfde. Christus is voor hen gestorven. Ik geef maar een voorbeeld, dat verheldert wellicht. Stel dat er een moeder is van een groot gezin. En iemand vraagt, moeder, van wie van de kinderen houdt u nu het meest? Dan zegt die moeder, ik hou van allen evenveel. Kinderen, betekent dat dat die moeder van alle kinderen houdt, alle, van de hele wereld? Nee, natuurlijk niet. Ze heeft het over haar kinderen. Ja, dus dat woordje allen betekent niet alle kinderen van de hele wereld. Als ze zegt, ik hou van allen evenveel. Maar ze zegt wel, als ik het dan over mijn kinderen heb, dan geldt voor hem allen hetzelfde. Ik hou van ze, van allen evenveel. En dan zien we dus dat, ja, er zijn natuurlijk verschillen tussen die kinderen. Maar die verschillen die vallen weg als het gaat over de liefde van de moeder. Of je nu de oudste van het stel bent of de jongste, of je een jongen bent of een meisje. Misschien is er eentje bij die heel pinter is en een ander die wel een beetje erg eenvoudig is. Maar die moeder zegt, ik hou van alle evenveel. Die verschillen vallen weg hoor. Dat telt niet mee, het zijn mijn kinderen, ik hou van ze. Allemaal. En zo spreekt hier de tekst ook. Christus is voor allen gestorven. Dus al die mensen over wie het in die tekst gaat, daarvan geldt dat Jezus zegt, ik ben voor je gestorven. Daar vallen verschillen weg. Dat geldt voor de een niet minder dan voor de ander. Met alle verschillen die er zijn, is er toch één punt wat onwrikbaar vaststaat en wat voor allen geldt. Christus is voor hen gestorven. Voor hen allen stierf hij. En zo mochten wij hier vanmorgen zitten aan de tafel. Vanmorgen mochten wij hier de dood van Christus gedenken. Wat waren er verschillen tussen de mensen die hier aan mochten zitten. De een kwam haperend. En de ander kwam vrijmoedig. De een ging terug met een hart vol onuitsprekelijke vreugde. En een ander die voelde bijna niets. De een was een ambtsdrager. De ander niet. Moeten we het over deze verschillen gaan hebben? Moeten we daar nu in de nabetrachting over nadenken? Nee, die verschillen die zijn er wel degelijk, maar die laten we nu rusten. Want al die verschillen tussen ons mensen vallen weg. Als het gaat over dit ene wat voor allen geldt, Christus is voor allen gestorven. Dat is de liefde van Christus. Zoals die moeder zegt, ik hou van allen evenveel. Die vrouw die vanmorgen aankwam met dat wankele geloof. Christus houdt van haar niet minder dan voor die man die kwam met een sterk geloof. Want hij is voor allen gestorven. Voor die vrijmoedige en voor die twijfelaar. De ene ging misschien vanmorgen voor de allereerste keer in het leven aan. En de ander is al vele, vele malen geweest. Maar al die verschillen die vallen weg. Want Christus is voor allen gestorven. Hij is voor allen gestorven. Hij stierf voor zijn geliefde moeder Maria. Ja, dat kunnen we begrijpen. Wat hield hij veel van zijn moeder. Maar gemeente, hij stierf ook voor die moordenaar aan het kruis. Hij stierf voor de apostel die hij lief had. Johannes. Maar hij stierf ook voor die briesende Paulus. Want hij hield van Paulus evenzeer. En dan trekken we de lijn door. Mocht jij hier aanzitten vanmorgen. Hij stierf voor jou. Voor u. Hij had je lief. En alle verschillen vallen weg. Hij heeft je even lief als zijn eigen moeder Maria. Hij heeft jou even lief als de apostel Paulus. Hoe weet ik dat? Omdat hij voor allen gestorven is. Allen had hij zo lief dat hij niets minder dan voor hen gestorven is. Gestorven. Zijn liefde ging tot in de dood. Voor allen. Wij hebben zo'n gouden neiging om al die verschillen tussen de gelovigen, om daarover te gaan nadenken en over te spreken en te onderscheiden. En dan, ja, dan heb je bekommerde christenen en dan heb je bevestigde christenen en dan heb je zwak gelovigen en dan heb je sterk gelovigen en dan heb je mensen die vergevorderd zijn en dan heb je mensen die nog maar pas beginnen. En ja, en dan komt die vraag, en wie van die kinderen Gods mogen dan aangaan aan het avondmaal? Misschien de verder gevorderde, dan moet je toch wel die maat in je geloof gehaald hebben. En ja, als je dat nog niet hebt en of je dat nog niet kent, nee, dan is het avondmaal. Wat een belediging voor Christus, gemeente. Wat een belediging, want hij is voor allen gestorven en zijn liefde is voor allen even groot. Ja, maar zeg je, er zijn toch verschillen. Nou, gemeente, alsof ik dat niet weet. Ik ken de gemeente wel een beetje. Ik weet wel wie hier aan zat vanmorgen. Ik weet wel wat voor grote verschillen er tussen de mensen zijn. Natuurlijk. Natuurlijk. Maar moeten wij het daarover hebben? Nee. We mogen het hebben over het. Over de dood van Christus. Al die verschillen mochten hier wegvallen. Want wat hebben wij gedacht? Wat was onze gedachtenis? De dood van Christus. Wat heeft hij ons gegeven? De tekenen van zijn dood. Hij gaf ons zijn eigen lichaam. Hij gaf ons zijn bloed. Opdat al onze gedachten daarop zouden gericht zijn. Hij is gestorven voor ons allen. Ja, gemeente, wij moeten leven niet bij wat wij zien en wat wij denken en wat wij voelen, maar bij wat er staat. En dit is wel een van de duidelijkste teksten die daarmee afrekent om al die verschillen en verschilletjes tussen gelovigen uit te meten. Hij is voor allen gestorven. Voor allen. Wat een wonder, gemeente. Voor allen gestorven. Dat is nu de liefde van Christus. En daar zien we in, die liefde komt uit zijn eigen hart. Die komt niet bij u en bij jou vandaan. Want wat zouden er dan de verschillen zijn? Maar het valt weg als wij zien op de liefde van Jezus Christus. Als die dit oordelen, dat indien één voor allen gestorven is. We gaan naar de tweede gedachte. Want Paulus trekt uit die basisovertuiging en dat basisgegeven een conclusie. Wij oordelen dat als dat dan zo is, één is voor allen gestorven, dan oordelen wij, dan stellen wij vast dat zij allen gestorven zijn. Zij zelf zijn ook gestorven. Niet letterlijk natuurlijk. Want wij leven, alleen levende mensen komen naar het avondmaal. Maar toch, in zeker opzicht, de mensen die hier vanmorgen mochten aanzitten, die zijn gestorven. Gestorven. Want toen Christus stierf, stierven zij. Iemand zegt, wat moeten we daarbij voorstellen? Wat bedoelt de Bijbel? Ik heb een voorbeeld gevonden en dat is met alle voorbeelden zo. Ze gaan nooit voor de volle 100% op. Dat geldt hier ook. Maar kinderen, denken eens aan Jona. Jona zat in het schip, hè. En Jona moest overboord. Jona wist dat hij fout was geweest. Hij was voor God weggelopen. Maar ja, je kunt voor God niet weglopen, want God is overal. En toen daar die storm was er en dat schip dat verging bijna. En Jona zegt, gooi mij maar overboord. Laat mij maar sterven. En wij weten, die vis kwam, dus hij stierf niet. Dat is dan dat punt waar de vergelijking als het ware ophoudt. Maar we begrijpen dat wel. Jona zei, laat mij maar sterven. En die zeelui die pakten hem vast en ze gooiden hem overboord. En toen Jona stierf, stierf de storm. Toen was de storm over. Weg. Dood. Verdwenen. Toen Jona stierf, stierf de storm. En zo gemeente, toen Jezus Christus stierf, stierven wij. Ja, dat oude bestaan, die oude mens noemt de Bijbel dat. Dat vlees, dat geesteloze, dat stierf. Toen Jezus stierf, toen werd dat gebroken, geknakt. De dood werd gedood, de zonde stierf. De duivel verloor het. Gestorven. Dood. Toen Jezus stierf. Voor allen. Toen stierven zij. Allemaal. Paulus werkt dat uit in de versen die daarna komen. Zeker in vers 17. Zo dan indien iemand in Christus is. Die is een nieuw schepsel. Dat oude is voorbij gegaan. En het is alles nieuw geworden. Dat oude, dood, ten einde, voorbij. Alles is nieuw geworden. Die oude mens, dat vlees, dat zondige bestaan, dood. De macht daarvan is gebroken. Voor wie geldt dat? Iemand zegt, niet voor mij. Misschien wel voor anderen, maar niet voor mij, want als ik die macht van de zonde in mijn leven voel en ervaar, dan bezwijk ik elke keer. De verleiding hoeft maar zo klein te zijn en ik struikel alweer. Ik geef toe. Ik verlies het voortdurend. Andere mensen kunnen misschien de zonde overwinnen, maar ik niet. Goed lezen, gemeente, goed lezen. Als die dit oordelen, dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. Weer datzelfde woordje. Allen. Allen. Niemand uitgezonderd. Wat hebt u, wat heb jij herdacht vanmorgen toen je aanzat aan de tafel? De dood van Christus. Dat hij gestorven is. Toch? Dat is het avondmaal toch, om te gedenken zijn de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van Christus. Daarop hebben wij geprobeerd onze gedachten te richten, om aan hem te denken, aan de Heer Jezus, hoe hij zijn leven gaf. En dan zegt Paulus, wij oordelen, wij trekken daaruit die conclusie, dat dan zij allen gestorven zijn. Doe dat tot mijn gedachtenis. Dat hebben wij gedaan. En dan komt er nu vanmiddag de conclusie erbij. Dan is je oude mens dood, gestorven, voorbij. Ja, dat geldt voor Paulus. Ja, inderdaad, dat gold voor Paulus. Op dat moment, op de weg naar Damascus. Op één moment, in één moment, in die ene seconde, het oude was voorbij en het is alles nieuw geworden. Wat wilt u dat ik doen zal? Dat geldt voor Paulus. Dat geldt voor Johannes. Dat geldt voor Maria, de moeder van Jezus. Dat geldt voor de moordenaar. Ja, maar er staat allen. Allen, dat geldt ook voor u, dat geldt ook voor jou. Je bent gestorven, dat oude is voorbij. En juist hier, gemeente, komt het aan. Niet op gevoel, maar op geloof. Als die dit oordelen. Dat is nu schriftuurlijk, dat is Bijbels denken en Bijbels redeneren. Paulus leidt dat niet af uit zijn eigen gevoel en waarneming en bevinding. Maar hij oordeelt, hij stelt dat vast, Jezus die voor ons tot zonde is gemaakt, toen hij stierf, stierven wij. Dan is het waar, gemeente, zoals dat in onze eerste gedachte waar was, de een niet minder of meer dan de ander, die verschillen vallen weg, dat geldt hier in de tweede gedachte ook, die verschillen vallen weg. Allen met hem gestorven. In Romeinen 6 zegt Paulus het nog nadrukkelijker. Houd het daarvoor dat gij aan de zonde dood zijt. Romeinen 6 zelf, de eerste oproep in de hele Romeinenbrief. Daarvoor heeft hij uitleg gegeven. En dan komt hij met zijn eerste aansporing. Houd het daarvoor, geloof het, dat gij aan de zonde dood zijt, maar Gode levend in Christus Jezus. Gemeente, daar ligt nu de kracht van de dood van Christus. En vanmorgen hebt u, heb jij dat hier ontvangen. Laat ik een voorbeeld geven. Misschien dat dat ook helpt. Als er ergens brand is. En de brandweer is aan het blussen. Dan wordt er op een gegeven moment het sein gegeven. Brandmeester. Brandmeester. Nou kinderen, dat gebeurt niet. Als alles al weg is. En als ze dan met de brandweerauto's weg kunnen rijden, want de brand is ook. Nee, dat signaal brandmeester, dat is het keerpunt in de bestrijding van de brand. Dan wordt het beheerst en dan, ja, daarna is het nablussen. Dat is wel nodig, dat moet wel gebeuren. Maar dan is de overwinning behaald en de macht van het vuur is gebroken. En zo mogen wij als het ware zeggen, toen Jezus stierf, is dat gezegd, brandmeester. Een gemeente, in ons leven is het alleen nog maar nablussen. De overwinning is behaald, de macht is gebroken. En ja, dat vraagt nog inspanning. Dat vraagt nog moeite, dat vraagt nog strijd. Maar de overwinning is behaald. Want wij oordelen dat toen één voor allen gestorven is, zij allen gestorven zijn. Waarom staat dit in de Bijbel, gemeente? Niet omdat de zonde geen realiteit meer in ons leven is, maar juist omdat het zo'n realiteit is. Omdat we het elke dag weer voelen. Daarom spreekt Gods openbaring boven ons gevoel en boven onze ervaring uit. En dan is de verkondiging niet, ach, u voelt de zonde toch nog zo. Dat is wel waar. Maar de verkondiging is, u bent met Christus gestorven. Omdat u tegen de realiteit van wat u voelt en ervaart, het woord van het geloof zou plaatsen. Ja, zegt iemand, maar ik heb geen geloof. Ik heb geen geloof. Ik mis dat. Ik ben vanmorgen ook niet aangeweest. Ik heb beloofd, gemeente, om daar nog op terug te komen, op dat woordje allen. Nou, laat dit duidelijk zijn. Als jij geen geloof hebt, dan hoor je niet bij die allen. Tenminste, nu nog niet. Ik hoop dat het jou mag brengen tot dat geloof. Ja, dan kan ik ook niet tegen u en tegen jou zeggen dat Christus voor je gestorven is. En dan kan ik ook niet zeggen dat de macht van de zonde in je leven gebroken is. Nee, dan is die macht nog oppermachtig, levend. Dan lig je onder die beheersing van de duivel en van de zonde. Dan ben je in de macht van de dood. Zonder geloof, gemeente, zijn wij nergens. Waarom toch? Waarom zoekt u, waarom zoek jij je heil niet bij de Heere Jezus? Waarom laat je hem niet de macht van de zonde in je leven verbreken? Je kunt wel zelf strijden, je kunt zelf proberen, maar dat win je nooit met zo'n vijand. Ja, zegt iemand, maar dominee, ik hoor zo vaak over geloof, maar ik weet niet wat geloven is. Mag ik dat betwijfelen, gemeente? Mag ik daar een vraagteken bij zetten? U weet het wel, wat geloven is. Ik heb het al zo vaak uitgelegd. De Bijbel is er vol van. Ik weet het, er zijn hier ook mensen die hier te gast zijn of anderszins. Wat is geloven? Wat is geloven? Gemeente, geloven is een ander woord voor vertrouwen. Ja, maar hoe kom ik aan dat vertrouwen? Hoe kom ik aan dat geloof? We hebben er weer een vraag achteraan. Eigenlijk, gemeente, is de vraag niet: hoe kan ik geloven? Er moeten nog een paar woorden bij. Wat is geloof in de Heere Jezus? Kijk, en dan wordt het anders. Geloof ik de Heere Jezus? Dat is de vraag. De vraag is niet: geloof ik? De vraag is: geloof ik de Heere Jezus? Zou die de waarheid spreken? Zou het waar zijn wat Jezus zegt? Zou hij te vertrouwen zijn? Is hij betrouwbaar die lief heeft gehad tot in de dood? Of is het een onbetrouwbaar iemand die zijn woord niet houdt? En daarom stellen wij elkaar vanmiddag de vraag niet: geloof ik? Maar we stellen elkaar de vraag: geloof ik de Heere Jezus? Vertrouw ik de Heere Jezus? Dat is het geloof, gemeente. En dat is nodig om te mogen delen in zijn dood, om de vijand te overwinnen, om het oude bestaan af te leggen en een nieuwe schepping te zijn. Het oude is voorbij gegaan, het is alles nieuw geworden. Dat kan alleen door het geloof. Weet u nog die moeder met die kinderen? Heeft ze het over alle kinderen? Nee, over haar kinderen. Is Jezus voor allen gestorven? Voor allen die in hem geloven. Voor allen die hem vertrouwen, die hun leven aan hem overgeven. Die hem geloven op zijn woord. En hem niet willen wantrouwen en verdacht houden in wat hij zegt. Wij gaan naar onze derde gedachte. Wij zagen ten eerste: hij is voor allen gestorven. Ten tweede: zij zijn allen gestorven met hem. En we gaan naar de derde gedachte: zij allen leven voor hem. En hij is voor allen gestorven, zegt de tweede helft van vers 15. Hij is voor allen gestorven, opdat degene die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven is en opgewekt. De Heer Jezus heeft de vijand verslagen, maar hij heeft daarmee ook de overwinning behaald. De vijand verslagen, maar zelf de overwinning behaald. Hij is niet alleen gestorven, maar hij is ook opgewekt. En gemeente, dat geldt nu ook voor ons. Die twee dingen: gestorven en opgewekt. Gestorven met hem, levend met hem. En daar wijst Paulus op in de tweede helft van dit vers: als dat nieuwe leven geschonken wordt, als die nieuwe schepping ons deel mag zijn, dan is dat oude voorbij gegaan, inderdaad. Maar tegelijk is alles ook nieuw geworden. De toekomst ligt voor ons, dat nieuwe leven. En gemeente, voor wie leven wij dan? Nou, zegt Paulus, dan leef je niet meer voor jezelf. Dan leef je niet meer voor jezelf. Maar dan leef je voor de Heere Jezus. Opdat zij niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven is en opgewekt. Paulus schrijft in Galaten 2 vers 20: ik ben met Christus gekruist. En ik leef, maar niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, wat ik hier nog op aarde ben en besta, dat leef ik door het geloof in de Zoon van God. die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Kijk, gemeente, voor jezelf leven, hè. Omdat zij niet meer voor zichzelf zouden leven. Als dat oude bestaan. Die oude mens, het vlees, zoals de Bijbel dat noemt. En dan kunnen we denken aan de meest grove vormen daarvan. Egoïsme. Puur voor jezelf leven. Je eigen voordeel, je eigen plezier en noem maar op. Nou, we voelen ons, we zijn het soms wel, maar we voelen ons soms niet zo egoïstisch. Het houdt toch ook meer in dan alleen maar die ruwe vormen. Wat is dat, gemeente? Leven voor jezelf. Mag ik het zo zeggen? Dat is je levensdoelen plaatsen binnen de grenzen van dit aardse zondige leven. Leven voor jezelf. Jongelui, ik wil graag, denk je dan, ik wil graag verkering. Ik wil graag een mooie baan. Oudere mensen, ik wil graag gezondheid. Ik wil graag geluk voor mijn kinderen. Mag dat? Ja, natuurlijk. En toch, gemeente, als dit allemaal, als onze levensdoelen vallen binnen die grenzen van dit aardse leven, dan leven we voor onszelf. Dan leven we voor onszelf. Dan ben je een egoïst. Want dit leven is in zichzelf te beperkt. Wij zijn niet voor dit leven alleen geschapen. Voor al onze doelen en onze oogmerken. En Paulus die trekt dat verder en die zegt, ja maar, ik leef niet meer voor mijzelf, maar ik leef voor hem. Gemeente, en dan stel je je levensdoelen verder. Die plaats je in het leven dat komt. Het toekomende leven. En dat begint vandaag. Dat begint vandaag. Maar dan wil je alles wat je doet in dit leven plaatsen in dat licht. Dat koninkrijk van Christus. Dat komt. Ja, dan zoek je het goede voor je kinderen. Ik zei het al in het gebed, dan zoek je vooral dat je kinderen de Heer Jezus mogen kennen. Dan hou je van je man, van je vrouw, van je ouders, mensen om je heen. Maar je gunt ze de Heer Jezus. Daar leef je voor. Dan leef je niet meer voor jezelf, maar voor hem. Voor wie geldt dat, gemeente? Wel, voor allen, diezelfde allen. Hij is voor allen gestorven, opdat zij allen, al diegenen die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem, die voor hen gestorven is en opgewekt. Gemeente, het is dus niet zo, hè? Het is niet waar, dat sommige gelovigen, ja die, jongen, die redden dat om hun leven te besteden voor Christus. Paulus, ja, die had het makkelijk, die was ongetrouwd, die had verder ook geen dingen die hem afstrokken. Ja, Paulus die leefde, nee, gemeente, allen. Allen. Daar vallen weer al die verschillen weg. Het is niet waar dat de kleinen in de genade, die nog maar pas op de levensweg zijn, ja, die denken alleen nog maar aan zichzelf. Nee, gemeente. Ook hun hart is gericht op de Heer Jezus. Die twijfelaar evenzeer als die eikenboom van gerechtigheid. Daarvoor is Christus gestorven, zodat zij niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem. En ja, gemeente, als we het dan over verschillen hebben tussen gelovigen, dan zien we dat hier. Dat is waar. Er zijn erbij die hier nauwelijks in slagen. En die eigenlijk nog heel veel voor zichzelf leven. Maar hebt u daar verdriet van? Zou je dat willen? Meer voor de Heer Jezus leven? En laten we maar eerlijk zijn, gemeente, dan zijn we allemaal maar kleingelovigen en zwakgelovigen. Want wat schieten we daarin tekort? Wat brengen we daar toch weinig van terecht om, om voor de Heer Jezus te leven. Werkelijk voor Hem. Dat mijn leven in Hem ligt. En dat is waar, gemeente. Allen zouden dat willen. En als je dan jaloers bent op een ander kind van God, dan hoop ik dat je hierop jaloers bent. Dat je zegt, die ander die slaagt er meer in dan ik om voor de Heer Jezus te leven. Nou, daar mag je jaloers op zijn. Maar als het goed is, herkennen we dat. En is het ook ons eigen verlangen. Als ik dat bedenk, Jezus die voor mij gestorven is. Die mij zo lief heeft gehad. Die de verzoeking in Gethsemane heeft weerstaan om terug te deinzen. Hoe kan dat, gemeente, dat hij toch verder ging. Dwars door angst en vrees heen. Omdat hij dacht aan u, aan jou, aan mij. En het was zijn liefde die hem bracht tot in de dood. Zouden wij dan niet voor hem leven? Zouden wij dan niet ons beperkte leventje besteden aan hem? En dan kom ik tenslotte bij vers 14. Ik heb dat vers nog niet genoemd, maar ik wil daar toch iets over zeggen. Want de liefde van Christus dringt ons. De liefde van Christus spoort ons aan. Verplicht ons. Dwingt ons. Het kan niet anders. Wat is dat, gemeente, als je dat mag zien en mag zeggen. De liefde van Christus dringt ons. Paulus spreekt hier niet alleen over zichzelf. Hij spreekt over het meervoud. Hij spreekt over die allen. Is dat een of ander bijzonder gevoel dat je er helemaal vol van bent? Dat kan, gemeente, maar dat hoeft niet. Het gaat hier namelijk niet allereerst over onze liefde voor de Heere Jezus. Maar de liefde van de Heere Jezus. De liefde van Christus. Die dringt ons. Dat geeft Hij zelf, gemeente. Dat legt Hij in onze harten. Hij geeft zijn liefde in ons. En die liefde die spoort ons aan. Die dringt ons. Die helpt ons om onze beslissingen te nemen. Die geeft ons vreugde. Als wij zoals vanmorgen mogen zien dat de mensen voor het eerst aangaan. Dan zijn wij blij. Dat is de liefde van Christus. Want Christus is verheugd. Er is vreugde in de hemel over een zondaar die zich bekeert. Dat is liefde voor onze ouders, voor onze kinderen, voor mensen om ons heen. Verlangen dat zij de Heer Jezus mogen dienen en kennen. Verdriet in ons hart, als dat niet zo is. Bewogenheid en pijn, als wij mensen zagen afblijven vanmorgen. Dat is de liefde van Christus. De bewogenheid van de Heer Jezus zelf. Pijn dat wij zien dat deze wereld nog niet is zoals zij zal zijn en zoals het had kunnen zijn als onze zonden er niet waren. De liefde van Christus dringt ons. Gemeente, dat is liefde voor anderen. Want de liefde van de Heer Jezus is voor anderen. En als de liefde van Christus ons dringt, dan is dat liefde voor anderen. Geen egoïsme meer. Geen eigenliefde. Liefde voor anderen. Dan is dat verlangen naar verzoening. We hebben er een paar keer over gehad. Over dat woord verzoening. De liefde van Christus dringt ons. Tot verzoening. Ja, dan kan het zijn dat er wat ligt met iemand. Dan kan het zijn dat je het niet opgeruimd krijgt. Maar dan, als het goed is, ligt dat niet aan jezelf. Dan ben je verzoeningsgezind. Dan ben je vergevingsgezind. Oh, dat kan ik nooit, zegt iemand. Dat red ik niet. Ja, maar het is de liefde van Christus die dringt. Het is zijn liefde die onze harten verandert. En zo, gemeente, mogen wij in deze dienst van nabetrachting nogmaals stilstaan bij de dood van Christus. Hij die voor allen gestorven is. Opdat zij niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem, die voor hen gestorven is en opgewekt. Laten we dat met elkaar afspreken. Laten we die aansporing aan elkaar geven, gemeente. Vandaag. We gaan leven weer in. We hebben een goede en een mooie zondag mogen hebben. Een rijke dag. En nu komt het leven weer. Ja, gemeente, maar laten we dan proberen met alle gebrek, met alle tekort. Maar laten wij ons voornemen om niet meer voor onszelf te leven, maar voor Hem. Die voor ons gestorven is. En opgewekt. Die leeft voor ons. Laten wij dan leven voor Hem. Laten wij het middel mogen zijn in ons kleine wereldje. In de wijk misschien, op ons werk, waar dan ook. Maar om iets te laten zien en iets te laten merken van de liefde van Christus. Zijn liefde, zo werkt Hij. Hij wil ons gebruiken als zijn middel, als zijn instrument. Om anderen te brengen, om anderen te besluiten in dat woordje allen. Want de liefde van Christus dringt ons, als die oordelen, dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En Hij is voor allen gestorven, opdat degenen die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem, die voor hen gestorven is en opgewekt. Amen. Wij zingen uit Psalm 43, de versen 4 en 5. Dan ga ik op tot Gods altaren, tot God mijn God, de bron van vreugd. En het vijfde, mijn ziel, hoe treurt gij, dus verslagen, wat zijt gewoon rustig in uw lot, berust in 's Heeren welbehagen. Laten wij vers 4 en 5 zingen uit Psalm 43. Laten wij danken en bidden. We danken u, Heere Jezus, dat wij over u mochten denken en spreken als degene die gestorven is. En toch kunnen wij u aanroepen en aanspreken, want u leeft. En dan bidden wij, Heere, dat die liefde van u in onze harten ons mag dringen, mag dwingen, mag aansporen, zodat wij niet meer voor onszelf leven, maar voor u. U bent het zo waard. Geef, Heere, dat het zo mag zijn, dat wij dat u vandaag mogen belijden. U stierf voor mij. Ik leef voor u. Heere, vergeef ons onze gebreken daarin, onze tekorten, dat wij daar vaak zo slecht in slagen. En we danken u, Heere, voor alle momenten, dat wij toch een middel mogen zijn om de liefde van Christus te mogen verspreiden in deze duistere, liefdeloze wereld. Heere, wij danken u dat al die verschillen tussen ons mensen mogen wegvallen, omdat ze wegvielen in uw eindeloze liefde. En dan bidden wij dat wij zo elkaar mogen liefhebben en mogen zien op wie u bent. Heere, wees bij ons als we de nieuwe week weer ingaan. Help ons in al het werk dat te doen is, in de bezigheden die weer op ons afkomen. Geef dat uw woord niet verdwenen is vanavond, maar dat het mee mag gaan deze week in. Niet alleen in de herinnering en in de gedachten, maar ook in de praktijk, in de daad, in de waarheid. Heere, wij bidden dat u ons allen nabij bent. En dat u ons allemaal dat geloof geeft en dat vertrouwen in de Heere Jezus. Opdat niemand van ons verloren zou gaan in eigen gericht en egoïstisch leven. Als ons leven, als onze levensdoelen niet verder reiken dan de grens van de dood, Heere, wat zijn wij betreurenswaardig. Verander dat door uw geest. Heere, wij danken u als wij in Christus een nieuwe schepping mogen zijn. Het oude is voorbij gegaan, het is alles nieuw geworden. En de toekomst ligt voor ons. Wees ons zo nabij. Zegen het woord dat gesproken mocht worden. Vergeef de gebreken van deze dienst. Wij bidden en danken dit uit genade. Amen. Psalm 138, vers 4. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Als wij gestorven zijn, ligt het leven voor ons. Psalm 138, vers 4. Thank you. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.